geliefde gemeente, wij waren bezig met de overdenking van het zevende gebod, gij zult niet echt spreken. Daarover ging het in zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag 108, wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat wij daarom haar van harte vijand zijn. Kuis en ingetogen leven moeten, het zij in de heilige huwelijksstaat of daarbuiten. Vraag 109, verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Het antwoord luidt, terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de heilige geest zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven de vreugde van de wet en het thema was de bescherming van het geheim. De eerste keer hebben wij gelet op die grote verborgenheid dat God mannelijk en vrouwelijk de mens schiep. Dat wonderbare geheim en wat daar in ligt uitgedrukt, namelijk dat die schepping in het beeld en naar het beeld van God plaatsvond. Niet zoals we lezen bij de dieren naar hun aard, maar naar zijn beeld schiep hij ze mannelijk en vrouwelijk. Heel kort sumier samengevat. Verleden week zijn wij daar verder mee gegaan in de zin van wat een diepe betekenis heeft het dat een man zijn vader en een moeder verlaat en zijn vrouw aanhangt en dat die twee tot één vlees zijn. We hebben toen getracht iets te zeggen van de breedte van het huwelijk. Dat niet opgaat uitsluitend in het mannetje, vrouwtje, man en vrouw zijn. Maar dat te maken heeft met een eenheid die eigenlijk een verborgenheid is. Die wij niet kunnen doorgronden. En we hebben de lijn getrokken enigszins naar onze tijd, waarin juist ook de seksualiteit vaak voorkomt als een consumptieartikel. Als iets zakelijks, iets biologisch uitsluitend, iets lichamelijks. Je hebt daar of daar behoefte aan, dat doe je af. En ik heb daarin ook getracht de weg te wijzen. Nu sluit wat ik vanmiddag daarover wil zeggen, sluit hier sterk op aan. En er zijn nog enkele dingen, ik heb u in het begin gezegd, gezien alle problemen en afwijkingen ook in deze tijd, dat ik daarom expres wat breder en dieper op dit gebod wilde ingaan. Dat betekent dan dat ik vanmiddag ook niet dat onderwerp afsluit. En er zullen wel dingen zijn die herhaald worden, moet u niet erg vinden. Maar ik heb beloofd dat we ook enkele dingen zouden zeggen over wat tegenwoordig heet discriminatie, emancipatie en onder andere ook over de kleding, over een hoed en dergelijke dingen meer. Nou, daar hebben we eigenlijk dan nog wel een keer voor nodig, om dan, zo de Heere wil, in een korte samenvatting met de woorden van de catechismus te besluiten. Wat stond mij nu voor ogen om vanmiddag te beklemtonen? Nou, dat is onder andere dat in het woord van God het huwelijk voorkomt als een verbond. En nu weten wij wat een verbond betekent. Een verbond is een overeenkomst tussen twee partijen. Soms kan een verbond door allerlei bijbedoelingen worden ingegeven. Soms kan een verbond drukken en knellen. Maar daar gaat het nou niet om. Nee, het gaat nu om een verbond dat gesloten wordt op grond van de keuze van twee partners. Een verbond dat gedragen wordt door de liefde. Een verbond dat niet gebaseerd is op iets vluchtig, of op een slippertje, of op een moeten, maar een verbond dat vrijwillig wordt aangegaan tussen twee mensen. Man, vrouw. Mannelijk en vrouwelijk. Je zou zeggen, komt dat in de schrift zo voor? Daarom is Malachi 2 niet het makkelijkste gedeelte uit het Oude Testament, maar daarom is Malachi 2 onder andere gelezen. En er zijn ook nog andere plaatsen die daarop wijzen. Maar ook onder andere hier, hoe de Heere getuige is geweest van dat verbond, van dat huwelijksverbond. Nu wil ik tegelijk een klein beetje uitbreiden. Ik hoop dat het niet te verwarrend is, maar we kunnen natuurlijk niet aan ieder detail een dienst met elkaar wijden. Dat wordt een beetje te uitgebreid. En daarom noem ik bepaalde dingen tegelijk ook op. Dat betekent vanavond andere vormen van een verbond. Dat betekent, wat heeft nou het huwelijk te maken met het geloof van de betrokkenen? Is dat een vereiste tot een goed huwelijk? Noem maar op, al die dingen, die wil ik vanavond ook wel beklemtonen. Maar, nogmaals, we nemen ons uitgangspunt even in dat verbond. In Malachi is namelijk sprake, Malachi leefde na de ballingschap. Je moet je dat ongeveer projecteren in de tijd van Ezra en Nehemia. Er waren toen moeilijke situaties, dat kunt u ook in Ezra en Nehemia lezen. Als je dat leest, komt het ons wel een beetje hard over. Tenminste, ja, wij zijn dat in die zin niet meer gewend. Maar in die boeken wordt ons verteld dat tot groot verdriet en ergernis van Ezra en Nehemia, dat er een heleboel mannen zijn die hebben vrouwen getrouwd van een vreemde god. Dat komt ook hier aan de orde. Dat hij de dochter van een vreemde god tot vrouw kiest. Het volk wijkt dus af van de Heer. En in het afwijken van de Heer, in het niet geloven van de Heer, in het geestelijk hoereren van God, komt de weg vrij tot het vleeselijk hoereren met mens. Staat met elkaar in verband. En dan is dat een heel verwijt dat Malachi in de naam van de Heere God aan het volk, aan het adres van het volk moet richten. En wij weten ook uit de boeken Ezra en Nehemia dat op een gegeven moment, ja, het gebod gekomen is, doe weg die vreemde vrouw. En die vreemde kinderen. Doe weg. Want het kan zo niet. Het is tegen het uitdrukkelijk bevel van de Heere God. En dan worden die vrouwen weggestuurd. Nogmaals, het komt ons een beetje over in de zin van, nou ja, dat is toch ook wat. Mensen die al getrouwd waren. Nou moet u daar niet al te zwaar aan tillen. Want Malachi beschuldigt juist dat luchthartige, dat makkelijke, dat geleid worden door de hartstocht. Door persoonlijke belangen, waarbij iemand de huisvrouw van zijn jeugd, letterlijk, want men trouwde veel jonger dan dat wij gewend zijn, de huisvrouw van zijn jeugd het bos instuurde en dan een of andere heidin trouwde. Dus we moeten even denken, niet in die meeleidende sfeer van, jongen, dat is toch ook erg, die mensen... Die waren dan al getrouwd, misschien wel zussen zo lang. En die hielden zo zielsveel van elkaar. En nou moet de zaak uit elkaar alleen omdat ze niet van het volk Israël. En omdat ze niet van hetzelfde geloof waren. Heeft Paulus ook niet gezegd. Als nou een vrouw tot het geloof komt. En die man komt niet tot het geloof. Dan mag die vrouw gewoon bij die man blijven. Ja, als die man zegt van, ik wil jou niet meer, ik wil jou niet als gelovige accepteren, dan moet die man maar weggaan. Dan heeft hij de vrijheid. Dan ben je niet schuldig. Maar ja, je leefde hier, wat ik nu aanhaal, in een tijd dat God bezig was zijn belofte te gaan vervullen van dat zaad, van die Christus. En de Heere God wilde dat volk niet laten wegspoelen door de afgodische wereld. De Heere God wilde dat volk niet laten ondergaan in de verleiding. Want het gaat in het woord om het zaad, altijd maar weer. En nu, is dit het bewijs dat wij hier niet zo gelijk, zo weekhartig bij moeten gaan denken bij het wegsturen van die vrouw, van die vrouwen. Dit is het bewijs uit Malachi, als die zegt, als die aantoont hoe schandalig ze gehandeld hebben. Juda, er worden gruwelen gedaan. Ze ontheiligen de heiligheid van de Heere. En God is een liefhebber van zichzelf en van het heilige, van zijn huis en van zijn geboden. Dat ze hebben de dochter van vreemde goden genomen. En dan zegt de Heere God, die man die zal uitgeroeid worden uit de hutte van Jacob. Alles en ieder die waakt en die antwoordt. Iedereen betekent dat. Die dat doet, wie die ook is. En die zo de genade van de Heere God de grabbel gooit. Heere, zegt hij, er is geen plaats voor zo iemand bij mijn volk. Ondertussen bleven de mensen wel vroom. Ze huilden dat het een lieve lust was. Ze schreiden tranen bij het altaar. Ze riepen, wanneer komt de Messias nou? Wanneer komt de Messias nou? Want nou zijn we wel terug in ons eigen land. Maar ja, och, er zijn zoveel dingen die ons neerdrukken. En er zijn zoveel tegenspoeden. En er zijn zoveel mensen die het ons niet gunnen. Dat we weer een eigen tempel hebben en een eigen dienst. Wanneer komt de Heere nou niet? Waarom doet hij dat niet? Dan zegt de Heer, daarom, God was getuige. Nou krijg je het verbond. Getuige tussen u en tussen de huisvrouw van uw jeugd. Waarmee je zo trouweloos gehandeld hebt. Wij zeggen wel eens, je hoort wel eens zeggen, wat betekent nou dat je op het gemeentehuis geweest bent. Wat betekent nou wat men dan een beetje smalend noemt een boterbriefje? Het feit dat men zoiets vraagt, geeft al wat te denken. Dat men zoiets vraagt. Dat geeft dit te denken dat ook blijkbaar voor duizenden bij duizenden mensen niets te betekenen heeft. En dat mensen zelf eigenlijk het zo hebben gemaakt dat duizenden zeggen, wat betekent dat nou? Vanuit hun standpunt hebben ze gelijk. Als je leest dat zoveel huwelijken per jaar ontbonden worden, dan zeg je, zou je de moeite nog wel nemen om daar nou een officieel tintje aan te geven en om dit en dat, want het maakt toch niks uit. Mensen die nooit trouwen, maar die wel elkaar trouw blijven, die zijn er beter aan toe dan al die mensen die trouwen en na verloop van een poosje dan is weer afgelopen. Kijk, jongens en meisjes, dan voel je dat wij leven in een tijd dat eigenlijk de hele zaak al ondersteboven gegooid is. Ja. Omdat het blijkbaar toch voor de meesten niks meer zegt. En als het voor de meesten niks meer zegt, dan kun je wel zeggen, oh, dat samenwonen, het is verschrikkelijk. Dat samenleven, noem maar op, en zonder te trouwen. Maar dan moet je niet vergeten, en nooit vergeten, dat dan ook al lang gebleken is, dat de mens zich niet ervoor niet schroomt om die officiële verbintenis als een wc-papiertje weg te gooien. In die situatie verkeer je dan. Laten we dat niet vergeten. Wij kunnen natuurlijk bikkelhard zijn in ons oordeel en zeggen, ja, ja, maar we moeten beginnen bij het begin. En hoeveel duizenden, tienduizenden kinderen, je kunt het weten op scholen, waar je komt in je werk, die, oh ja, die vader, ja, die is gescheiden. En die, ja, die is ook gescheiden. En die is ook gescheiden. En die ook. Daar groeien die kinderen mee op. En nu, moeder heeft een vriend, of vader heeft een vriendin. Is het dan zo gek dat die kinderen zeggen, nou, dat boterbriefje, dat zegt nog niet zoveel meer. Ze worden er dagelijks mee geconfronteerd. Maar dat is natuurlijk afschuwelijk. Nou had de Heer dat volk alleen gezet. Wij hebben gehoord de oorsprong van het huwelijk. Hoe God mannelijk en vrouwelijk heeft geschapen. En bij elkaar gebracht. En dat het echt ook Adams keus is geweest. Dit is het vlees van mijn vlees en been van mijn gebeten. Hij is er zo blij mee geweest. En ja, als zij dat overboord gooien, nou dat is wel oud. Wat deze? Nou, die huisvrouw van de jeugd, die wordt natuurlijk ook ouder. En de nieuwigheid is eraf. En dan gaf men elkaar maar een scheidbrief. Afscheidbrief. Scheiding. Officieel. Wat betekent dat officieel? Dat het huwelijk ook een officiële instelling was. Ik wil dat nog eens uitleggen, want dat zijn natuurlijk wel belangrijke dingen. Wij hebben de overheid, vroeger de kerk. Maar dat gaf vaak ook veel verwarring en veel verkeerde dingen. De mensen die trommelden een of andere priester op en die lieten de eigen even gauw trouwen. Soms waren ze al getrouwd en ja, dat gaf ook vaak aanleiding tot misstanden. In ieder geval op een gegeven moment heeft de overheid gezegd, niet de kerk, maar wij. De rozen die erkennen dat niet en die moeten natuurlijk wel trouwen ook voor het gerecht of voor de Nederlandse wet, maar het huwelijk in de kerk is het echte huwelijk. Voor de Romeinen. Wij niet. Wij zijn daarin de overheid gevolgd. Waarom? Omdat we ook niet direct in de Bijbel kunnen bewijzen dat er een of andere godsdienstige plechtigheid of een kerkdienst geweest is. Maar dat het huwelijk in de Bijbel een zaak was van de familie. Maar vergeet niet, die familie die nam toen de plaats in van wat voor ons de burgerlijke stand is. Begrijp je dat? Het gaat erom, is het huwelijk een rechtsinstituut of niet? Daar loopt de vraag over. En dat was het. In het Oude Testament was het dat. Alleen, je zou zeggen, vader, de vaders traden daar in het sterkst op de voorgrond, in die patriarchale samenleving en maatschappij, waar de vaders heel veel te zeggen hadden, en die gingen contact maken, en die bedisselden de bruidsprijs, enzovoort, de bruidschap, enzovoort, enzovoort, maar het was een officiële zaak. Dat weet je, heb ik al gezegd, van Rut en Boas, in de poort, waar het openbare leven plaatsvond. Daar heeft Boas op de getuigen gewacht. Daar is de kerk gekomen, de kerk, die is daar gekomen, degene die God vreesde. En die hebben gezegd, de Heere zegenen jullie. En u, o Rut, de Heere maken je als Rachel en Lea, die het huis van Israël hebben gebouwd. Dat berustte niet op een persoonlijk initiatiefje van een jongen en een meisje die zei, nou, we gaan nou maar bij elkaar wonen, we gaan nou maar bij elkaar slapen. Dat kon gewoon niet. Dat wilde de Heere God niet. Maar het was ook niet goed. Waarom niet? Omdat als je tot zo'n staat van leven komt, dan heb je niet alleen te maken met een jongen of met een meisje, die dan samen uitmaken dat het wel kan. Met je vader, met je moeder, in de eerste plaats met de Heere God uiteraard. Maar je hebt ook te maken met de samenleving waar je ingezet bent. Je hebt te maken met de hele schepping, met alles. Want God heeft die weg geopend, mannelijk, vrouwelijk. God heeft bij elkaar gebracht. In hem is de dragende grond en de kracht voor het huwelijk. Dat andere, dat is puur egoïsme. Dat is puur op je eigen aan. Dat is puur een verschijnsel ook van de zondige mens, van ons zondaar, maar ook sterk in de hand gewerkt door de omstandigheden van de tijd waarin wij leven. Je hebt elkaar niet meer nodig. Kan ook zonder dat. Als je toch indenkt, gelukkig niet allemaal, maar als je toch indenkt dat er mensen zijn die expres gaan scheiden, expres apart gaan wonen om wat meer geld te beuren, dan zeg je toch, waar blijven we? Alles, dat persoonlijke, dat zakelijke, dat puur menselijke, dat idee van vrijheid. En zeker individualisme, een persoonlijkheid, iets persoonlijks is goed, is nooit uit te sluiten. Natuurlijk niet. Maar aan de andere kant mogen wij ook er niet van uitgaan dat wij als een eilandje op onszelf staan en zelf alles uitmaken wat goed is en wat niet goed is. En dat de hele wereld er niks mee te maken heeft, dat kan niet. Dat is tegen Gods uitdrukkelijke wil. Kijk, nou, dan kom je terecht op dit terrein. In het Oude Testament was het huwelijk legaal bij de wet.
dat was een instituut. Daar kon je rechten, je had bepaalde rechten. He? Ik bedoel, als je trouwde, dan hoefde je een jaar niet in dienst. Zo nuchter, zo stond het woord van God midden in het leven. Dan mocht je een jaar thuis blijven, dat moet je niet uitvlakken, om je vrouw te behagen. En omgekeerd. Om die geen soldaat te wezen. Met het risico dat je misschien zou sneuvelen in de strijd enzovoorts enzovoorts. Dat kon alleen doordat dat huwelijk niet een onderontje was. Maar omdat dat huwelijk van Gods wegen met bepaalde regels omgeven, beschermd werd. Dat geheim werd ergens beschermd door de Heere God zelf. En de mensen moesten daar ook afblijven. Van dat geheim. Nou, van het begin is het zo geweest. Dat de Heere schiep één man en één vrouw. En bracht ze bij elkaar. In de wet was een klein beetje ruimte gelaten voor echtscheiding. Als je iets schandelijks vond aan je vrouw. Of er was iets dat je zo tegenviel, dan was er enige ruimte om te scheiden. Ook officieel, via een scheidbrief. Niet zomaar in de steek laten. Niet zomaar verdwijnen met de noorderzon. Nee, dat ging officieel. Maar, daar zie je nou de kwaaie aard van ons mensen. Onze zondige aard. Daar werd op alle mogelijke manieren misbruik van gemaakt. Ik kan makkelijk zeggen, als je 25 of 20 jaar getrouwd bent, of 10 jaar, je bent zat en je ziet wat anders, en je ziet wat jongers en wat leukers in jou, dan kun je makkelijk zeggen, ja, ik heb eigenlijk iets tegen mevrouw. He? Ik heb iets, ja, ik voel zo'n afkeer, ik heb dit, ik heb dat, ik heb dat. Dus dat is makkelijk. Zo maakten de mensen misbruik van Gods toelating tot scheiden. Op bepaalde gronden. Zo konden mensen, zoals het ook in de tijd van de Heer Jezus Christus, dat de mensen om een bagatel eigenlijk uit elkaar gingen. En dan een ander trouwde. Jezus zegt, zo is het nooit geweest. Vanwege de hardheid van uw hart heeft Mozes u toegelaten uw vrouw een scheidbrief te geven. Maar zo is het nooit geweest. Zo is het nooit geweest. Nou gaan we eens kijken. Het huwelijk is een verbond tussen man, vrouw, jongen, meisje. Een keuze. Vrijwillig. Want wij weten uit de schrift genoeg voorbeelden van mensen die al speelden de ouders soms een grote rol, die heel veel van elkaar hebben gehouden. Je moet je de praktijk een beetje anders voorstellen als de theorie namelijk. Dat betekent in principe, och, dan kon je wel eens een babbeltje maken met elkaar. En had je toch wel een voorstelling wie je bruid zou zijn. Of zou worden. Maar goed. Een verbond. En nou zegt Malachi, de Heere is getuige geweest. Die was erbij. Dit stukje is moeilijk te vertalen. Sommige vertalers hebben, en de Heere is de aanklager tussen jullie. Het is allebei waar. De Heere is getuige. Wij hebben het over het huwelijk zoals de Bijbel het woord zegt. Het christelijk huwelijk. Vergeet dat niet. En in dat christelijk huwelijk is het een feit. De Heere is getuige en de Heere is aanklager. De Heere is getuige als we elkaar op onze tijd geprojecteerd en onze vorm Als we elkaar de rechterhand geven in de kerk, maar de Heer is getuige, in zonderheid ook daar op het gemeentehuis, als we daar voor onze overheid onze keus kenbaar maken en de officiële weg daartoe bewandelen. De aankondiging, je kunt het lezen, je weet het. Deze mensen gaan voortaan door het leven als echtpaar. Een verbond waar de Heere God bij is. Waarom? De Heer heeft het zelf gewild. De Heere heeft dat zo gemaakt. De Heere heeft het niet ingesteld als een noodzakelijk kwaad. De Heere heeft het gegeven als een vreugde en als een blijdschap. Maar, jonge meisje, wat doe je nou in dat verbond? Dat beloof je elkaar wel. Hou en trouw. Voor Israël gold, dat betekende dat je samen leefde. Samen leefde. Dat je jezelf niet aan elkaar onttrekt. Zonder reden. Het betekende voedsel. Het betekende kleding. Daar had je voor te zorgen. Nou, zo'n klein beetje komt dat in onze wet ook eigenlijk naar voren in andere woorden en in andere manieren. Maar je belooft iets. Je staat er als bruid en bruidegom, soms nog jong, naar onze gedachten dan. Sta je daar fris, je gaat beginnen. Of beginnen, je zoekt de erkentenis, je zoekt het legale. Datgene wat naar Gods orde is. Je ziet het niet, maar God staat erbij. En die God, als het goed is, en als we zijn aangezicht zoeken, die staat er niet bij met een afkeurende blik. Die gaan ook trouwen, nee. Die staat erbij, die God onzichtbaar goed keurt. Het is van God. Ik wijs u niet naar allerlei moderne opvattingen en ik wijs u ook niet naar ouderwetse opvattingen of tradities, maar naar het woord van God. Waarbij dat hele leven, dat huwelijk, inclusief het seksuele leven, door God gegeven is. Door God aan de mensen kinderen gegeven. Waar de Heere van zegt, door de wijze prediker, verblijd u in de huisvrouw van je jeugd. Dit is uw deel in uw leven, al uw dagen, uw ijdele dagen onder de zon. Nou voel je aan wat er gebeurt. In feite kruip je niet weg achter een of andere samenlevingsvorm, hoe vormeloos vaak ook. Nee, je treedt in het openbaar, zodat, ja, het komt er niet van, het komt er meestal niet van, maar zodat die vaders en die moeders die erbij zitten, die burgemeester die zijn toespraakje gehouden heeft, of die ambtenaar van de burgerlijke stand, die de handtekening heeft laten zetten, die staan daar eigenlijk zo omheen, kinderen, jullie hebben dit besloten, gekozen, gewild. Misschien beseffen jullie de draagwijdte nog niet helemaal. Het leven is trouwens één grote leerschool. Maar wij staan om jullie heen. Daarom vragen we je dat. Of je elkaar begeert. of je elkaar gekozen hebt. Daarom vragen we ook die belofte. We staan hier niet als rechters. We willen je niet in een vuik laten lopen, maar we willen je erg goed laten voelen. Dan functioneert het goed. Dat wij jullie in ons midden als echtpaar openlijk erkennen, bevestigen, registreren en naast jullie staan. Dat wij jullie hopen te helpen. Zo is het eigenlijk. Maar voor die bruidegom geldt. Ja, dat er verwacht wordt dat hij dan, en nou spreek ik op christelijke wijze uiteraard, dat hij dat verwacht wordt, dat hij zijn hulp en zijn kracht van die God verwacht, die gezegd heeft, ik zal je God zijn en je zaadschot, van je vader en van je zoon, van kinderen tot kinderen. Dat hij niet met een weet ik wat voor mentaliteit, zowel geestelijk als maatschappelijk, erbij zit op een manier van, nou ja, we zullen wel zien wat er van komt. Nee, je neemt dan een stukje voor je en iedereen weet ervan. Het heeft in de krant gestaan. Het is in de kerk afgelezen. Het is aangeplakt bij het gemeentehuis. De burgemeester weet er ook van. Je bent aanspreekbaar. Niet als twee mensen zeggen, slapen jullie nou in hetzelfde bed of hoe zit dat nou met jullie? Jullie zijn toch niet getrouwd, hè? Hoe is dat nou? Ja, zeker. Dat is maar makkelijk. Dat is maar makkelijk. Al kun je het nog zo serieus bedoelen, hoor. En misschien, ik weet het wel zeker, dat er heel veel mensen zullen zijn die samenwonen. Ergens, gelukkig, die niet van de een naar de ander hollen. En die misschien nog wel een beschamend voorbeeld zijn voor heel wat getrouwde mensen die er met hun pet naar gooien. Maar toch, voel je aan. Het is tegen de Heere God in. Het is tegen zijn woord. Het is tegen zijn woord. De Heere heeft niet de notarissen ingesteld om zo goed mogelijk voor beide partijen de financiën te regelen in die samenwoningsverbanden, dat je niet met een grote schuld alleen blijft zitten. Dat heeft de Heere daarom niet gedaan. De Heere heeft de overheid gegeven, de Heere heeft de ouders gegeven. Om je op een rechte manier in de huwelijke staat te verbinden. Want het is een verbond en de Heer is getuige. Maar de Heer is ook aanklaar. Omdat hij erbij was. In het gemeentehuis. In de kerk. Daarom kan de Heer ook optreden als getuige. Aanklager en zeggen wat? Ga je zo om? Met je eed? Met je belofte? Is dat de praktijk van het leven? Zoals die bij Maliach. Dan zegt de Heer, jullie kunnen wel zo godsdienstig zijn en weet ik wat tranen schrijen en zeggen, ja, de Heer doet niks. De Heer dit, de Heer dat. Daarom zegt de Heer. Omdat je eigenlijk toch niet naar mij wil luisteren. Omdat je niet echt verkeerd in die zin, in de goede zin dan, vraagt naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerken. Dat janken en dat schretten, dat is maar een stukje dode orthodoxie. En ondertussen gaat alles gewoon door. En zingt moeder op een gegeven moment een briefje in de tent van, ja, ik geef bij deze kennis dat dus en zo en afis.
En dan kies je misschien iemand jonger, iemand die een andere God heeft, die een ander geloof heeft. Dat doet er dan ook niet meer toe, want dan prevaleert alleen nog maar mijn eigen goddeloze ik, mijn begeerte, mijn hart. En ik neem geen verantwoording, die schuif ik weg. Laf eigenlijk. Nogmaals, ik zeg niet dat iedereen het zo bedoelt, maar ik moet het zo zeggen. Ik moet het zo zeggen. Voor jullie, voor mezelf, voor mijn kinderen, voor jullie kinderen. Dat het ergens toch laf is. Ergens laf om het zo te doen. Niet legaal. Och, het kan best zijn dat er een tijd komt dat gemeentehuis afgeschaft is. Dat kan zijn. Maar dat er toch nog een legale manier is. Met een notaris of weet ik wat. Maar juist, daar zijn wij niet. Wij leven in een tijd waarin aan alles geschud wordt en overal aan getrokken wordt. En op dit moment kunnen wij nog de weg bewandelen die naar het woord van God is. Kinderen, willen jullie zo denken, een verbond. Je hebt verschillende soorten van verbond. Je hebt een werkverbond, je hebt een genadeverbond, je hebt een vriendschapsverbond. David en Jonathan hadden samen een verbond. Dat David later de kinderen van Jonathan niet zou verderven. Die twee mannen hielden ontzettend veel van elkaar. Maar het huwelijksverbond is eigenlijk, ja, uniek. Uniek. Dat wat het aardse betreft dan hoor. Wat het aardse betreft. Het is iets bijzonders. Maar wil je eraan denken, kinderen, dat de Heere God erbij is. En dat de Heere niet wil dat je alleen maar met mooie woorden trouwt. En mooie beloften. En mooi praten. En dat het misschien goed klikt in bed. Dat de Heer dat niet wil. Dat de Heer zegt, kom eens tevoorschijn. Kom eens tevoorschijn. Wil jij dit meisje hebben tot je vrouw? Nee. Wil jij deze jongen tot man? Eventueel, denk er wel aan. Tot vader van je kinderen. Tot moeder van de kinderen. Begeer jij dat? Waarom? Hou je van deze vrouw? Hou je van dit meisje? Heb je liefde? Stort je niet in een avontuur? Kom dan voor de dag. En zeg het voor God en voor de engelen. En voor de mensen. Op een christelijke manier. Ik ben een groot zondaar. Dat komt in mijn verkeringstijd uit. En dat zal in mijn huwelijk uitkomen. Maar dat is niet een of andere smartlap waarachter ik me verschuil. Nee. Ik hoop door Gods genade, al is het 7 maal, weer op te staan en verder te gaan. Want bij u is vergeven. O, houd dat toch af in uw gedachten. Dat dat de weg is die de Heere God in zijn woord wijst. We hadden het over geloof. Dan moet ik eerst een opmerking vooraf maken, want wij hebben in ons midden verschillende mensen die eigenlijk van een ander geloof waren, of helemaal geen gelovigen waren, en die in de kerk gekomen zijn, en die getrouwd zijn. En die de Heer vrezen. Hoe moet je dat nou zien? Andere kinderen die ook iets willen beginnen, die zeggen, in huis bijvoorbeeld, nou maar, hij dan, dat is toch ook goed? En jij dan, dat is toch ook goed? Ik kan me vroeger toch ook niet en dit en dat en nu. Ja, nou, ik hoop dat degenen die er zo bijgekomen zijn, dat die des te blijer worden. Des te blijer. Dat ze erbij zijn. Want er staat in de Bijbel, hier in Malachi, dat je niet met een dochter, ik zeg het even op gewoon onze woorden, niet met een dochter die voor een vreemde god buigt. Dan moet je niet meer trouwen. Dat geldt natuurlijk voor een man ook. Maar in de Korinthebrief zegt de apostel Paulus onder andere, trek geen ander juk aan met een ongelovige. Wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Wat gemeenschap heeft Christus met Belial? Wat gemeenschap heeft de tempel der afgoden met de tempel der Heer? Niet aan beginnen, zegt de apostel, dat bestaat niet. Dat is helemaal verkeerd. Hoe moet dat? Als je nou contact krijgt, wat dan moet leiden tot een verbond, een huwelijk verbond. Hoe moet dat dan? Hoe moet je daar nou tegenover staan als ouder? Maar in de eerste plaats zeker ook de kinderen. De kinderen die als erfbijbel vast zijn, zeggen ja, maar je weet toch maar nooit. Misschien komt die jongen of dat meisje wel in de kerk door middel van mij. Dat weet ik toch niet. Kan toch ook verkeerd worden? Ja. Ja, dat is zo. Ik heb ook in het leven ondervonden, dat zeg ik even vooraf, dat er bij alles wat we zeggen, één ding boven alles staat. Dat is de verborgen raad van God. Dat is het goddelijk besluit. Daarom, lieve vriend of vriendin, die van buitenaf binnengekomen zijn, als je nu gelovig bent in God en in zijn lieve zoon, dan mag je dat wijten aan Gods eeuwige besluit, zijn verborgen raad. Dat is een reden van grote blijdschap. Echt waar. Dan zou ik u zo graag de hand willen drukken, blijven we spreken en zeggen, oh, hier wordt de belofte vervuld. Dat God aan vreemdelingen een betere plaats geeft dan aan zonen en dochter. Wat een wonder. Als het zo is. Om de Heere daarvoor te erkennen. Want nu hebt u niet alleen een vrouw gevonden. Of een man. Maar als het goed is. Hebt u dan samen. Dat eeuwig onvergankelijk goed. Op het oog gekregen. Een troost die er is. In leven en in sterven. Misschien hebt u het wel zo ontvangen dat u uw man of uw vrouw, die als kind al gedoopt is en in de kerk gebracht, dat u haar beschaamt. En dat u als man misschien wel moet zeggen, kind, er staat toch geschreven in de Bijbel dat of dat. Wat is dat groot? Wat blijft dan die onbegrijpelijke trouw van dat welbehagen van God? Maar, hoe moeten wij nou met Malachi 2 en 2 Korinthe 7? Trek geen ander. Ja, en dan moet ik ook eerlijk zeggen dat een verbintenis tussen geloof en ongeloof door God verboden wordt. Maar ik moet er wat bij zeggen. Ik heb ook ontdekt dat in de kerk hier op aarde, in de degelijke kerken soms, dat daar ook het ongeloof hoogtij viert. En dat het soms in de praktijk van het leven zulke stiekeme smeerlappen zijn, dat je zou zeggen, schiet alsjeblieft op, ik wil niks met je te maken. Ja, maar ik ben oud gereformeerd, ik ben dit, ik ben dat. Niks mee te maken. Het gaat over geloof, ongeloof. En wat is dat een slag onder de gordel van een ieder die op God hoopt, als je met de bewijzen geconfronteerd wordt. Dat mensen met al hun apartigheid, met al hun zwarigheid en vromigheid, het huwelijk verwoesten. Een prater uitslaan over huwelijk, over alles, over het woord. Dat je zegt, het is schandalig, de honden lusten er geen brood van. Daarom, ik weet niet of het goed is. Want u hebt aan mij wel gemerkt dat het ook een tasten en zoeken is naar de goede woorden. En de goede weg. Daarom is het eigenlijk ook niet goed te maken in de zin, al heeft het betekenis hoor. Maar meisje of jongen, het is eigenlijk ook niet goed te maken met, is die van de kerk. Is die van de kerk. Tuurlijk, het is een voordeel. Je kunt hem erop aanspreken en zeggen, jongen, jij bent gedoopt. Jongen, jij bent onder het woord gebracht. Of meisje, je kunt hem erop aanspreken. Maar als nou het blijkt dat het hart vol is van vijandschap tegen de waarheid, en dat men eigenlijk een leven leeft puur buiten God alleen, het gaat niet zo in het openbaar, het gaat stiekem, dan geldt het ook, trek geen juk aan met een ongelovige. Maar het is wel erg. Wat is dat erg, hè? Dat het geen garantie is. Dat het elkaar niet dekt naar de kerk gaan en geloven. Nogmaals, het is wel belangrijk. Want je kunt er elkaar op aanspreken. Maar de vraag is eigenlijk, jongen, hoe staat het met jou, meisje? Hoe staat, je hoeft heus geen bekeringsverhaal te vertellen. Daar gaat het niet om. Hou je rekening met die God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de getuige is van ons, van onze verhouding. Goed, dat erbij. Maar nou de geopenbaarde wil Gods. Waar ging Israël aan te gronden? Wat zei Biliam? Hij wou het woord niet. Hij kon het de vloek niet uitspreken over Israël. Maar toen ging hij weg te stiekem met en toen zei hij tegen Balak, joh, maak een feest. Een groot feest. En dan stuur je de mooie meisjes erop uit. Ah ja, je weet wel, hè. Ja, dat weten wij toch ook wel zeker, hè. Mooi gezichtje, aantrekkelijk figuurtje en noem maar op. De zaak staat zo in brand. Hij zegt, dat is het enige wat ik hier raden kan. Zo moet je aanpakken. Hij krijgt heus nog wel een schep geld mee naar huis en mee gaat. Maar onder Israël had het fatale gevolgen. Psalm 106, heb je het gehoord? Daar gingen ze zich voor die goddeloze afgod buigen. wat heel gewoon was. Allerlei zedeloosheden en overspelen. En tempelprostitutie en noem maar op, heel gewoon. Maar het oordeel van God kwam over het volk. Het kostte duizenden mensen het leven. Salomo, als een kind van God. Maar het middel, dat hij niet zo stokoud werd en dat hij niet wandelde in de voetstappen van zijn vader David in alle opzichten, zat in die afgodische vrouwen, waar die tempeltjes voor bouwden. Zo staan er van de zondvloed af zoveel woorden in de Bijbel, dat de geopenbaarde wil des Heeren. En Paulus zegt in het Nieuwe Testament ook, hoe kan dat nou? Zijn er dan geen goede huwelijken bij de kerk? Ik weet het ook niet. Er zijn slechtere huwelijken soms in de kerk, maar die toch goed zijn. Die toch gedragen worden door het geheim. Echt waar. En er zijn soms reuze huwelijken waar de basis aan ontbreekt. Hier heet het niet, het is zo moeilijk. Maar ik zou dit willen zeggen. God verbiedt het. Als je weet van elkaar. Dat je niet gelooft in die Heere. En dat je dat woord aan je laars lacht en zegt. De apostel, niet doen. Kinderen, waarom hebben wij vaak zo'n haast? Waarom gaan we vaak zo ver? Daar zijn we al intiem met elkaar behoorlijk. Hè? We staan de vrije tegen de klippen op, enzovoort, enzovoort. Totdat er al een zekere band, soms zelfs een zekere verplichting is. En dan komt de kerk te sprake. Hoe komt dat toch, dat je niet kunt zeggen? Stel nou voor, je houdt wel van iemand. En ik mag het woord van God niet ontkrachten. Ik mag niet zeggen, trek een juk aan met een ongelovige. Want het komt wel goed. Ik kan het niet zeggen. Maar ik denk toch dat God het me niet kwalijk zal nemen. Als ik het zo zeg. Waarom heb je geen geduld? Waarom zeg je dan niet tegen zo'n meisje of tegen zo'n jongen, joh, ik geef wel om je, ik vind je wel aardig, maar er is één ding, ja, dat weegt nog zwaarder. Het woord van God. Maar, het zou kunnen zijn dat jij ook naar het woord van God luistert, weet je wat? Kom jij nou in de kerk? Dan ben je nog een eeuwige liefde ook. Kom jij in de kerk? Kom nou eens boos in de kerk. En dan niet te ver gaan. En een klein beetje afstand bewaren. Want anders dan zit je zo gauw aan elkaar vastgeklonken. Dan geef je je eigen zo gauw weer gelijk en dan praat je je eigen verkeerde moed in. En dan zeg je, nou ja, misschien komt het later wel. Maar het komt niet. En als die jongen of dat meisje denken, nou, als ik fijn met die meid of met die jongen kan verkering hebben. En verloven, dan zijn er nog zat die zeggen, nou, dan kom ik wel een keer naar de kerk. Dan kom ik wel een keer naar de catechisatie. Enzovoort, enzovoort. Want het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk om dat te doen. Maar meisje of jongen, als je nou eens een beetje moeilijk doet. En je zegt dan niet gelijk, ik val in je armen. Maar je zegt, ja, nee, ik moet eerst met dat weten. Ik moet dat merken. Nou niet, nou gaan we niet weg, we gaan niet... vakantie, we gaan niet allerlei dingen, hoef je als vader heus niet voor regisseur te spelen, hè? Maar eerst, ik wil het eerst weten. Jongen, ik wil zeker weten dat het zo is. Dan kan het zijn dat in een bepaalde tijd moet je niet te kort denken, kinderen, als de Heer ons het leven spaart, moet je misschien 60, 70, 80 jaar op de aarde zijn. Dan moet je niet denken dat de wereld vergaat en dat je sterft van verdriet. Moet je niet denken. Je moet denken. Ja, maar ik geef mij de jongen niet. Wat denk je wel? Geef mij de jongen niet over. Ik laat de jongen niet inpakken. Door allerlei mooie woorden enzovoort. Helemaal niet. Dus ik moet er nog een klein potje bij zien. Dan jij ben jij. Dan kan het wel eens wezen. Dat hebben wij gelukkig in de kerk.
Dat hebben we.
Dat mensen na een bepaalde tijd ook komen. En meegaan. En meedoen. En meebidden. En meeluisteren. En meebeleiden. Kijk, dan kun je niet meer zeggen. Dat mag niet. En je bent ongelovig. Helemaal niet. Dan mag hij nog blijer zijn. Dan mag hij zo blij zijn. Dat de Heere God je samen in dat ene geheim van het huwelijk verbonden hebt. Dan mag je ook ervaren dat het toch anders is. Al heb je nogal meer goede huwelijken buiten de kerk. Maar het is toch anders. Want die weten niet waar het vandaan komt. Die weten niet dat die vrouw afvaren uit die man genomen is. Die weten niet hoe de Heere God ze bij elkaar gebracht heeft. Die weten niet. Die weten niet. Die weten niet van geduld. Die weten niet van wachten. Die weten nergens van. Die nemen alleen maar. Wat is dan erg, jonge meisje, als er wat gebeurt in het leven. En de nood komt, die kan komen. Ik ben geen zwartkijker. Heus niet, maar dat is de werkelijkheid. En de nood komt. Hè. En weet je, en jij meisje, als vrouw, je staat dan alleen. Of jij als man, je staat alleen. Hij zegt niks tegen je. Hij loopt met een schuw oog, loopt hij om de deur heen, omdat hij weet dat jij daar op je knieën aan God bidt en roept. En de Heere, help me kind, het kan niet meer. Bijvoorbeeld, dat kan. Het kan ook nog dat zo'n man zo jaloers is, dat hij zegt, lijkt wel of hij meer om God geeft dan om mij. En dit en dat, en dan wordt hij toch boos ook. Maar erg. Dan heb je niet meer het geheim. Samen, zondaar en zondares, voor God, hulp zoeken bij de Heere. Dat heb je dan niet. En dat kan met iemand van de kerk ook. Kan ook. De dubbel erg, zou je zeggen. Maar zie je hoe belangrijk dat het is, als hij samen mag buigen voor de Heer. En hoe eenzaam dat het wordt, kijk. Ik heb gezegd, alles hoort erbij bij het huwelijk. Dat je samen naar bed gaat. Samen elkaar leert kennen. Helemaal. Er is een hoogst eenzaamheid en verberging. Jammer genoeg, want we zijn zulke zondaar. Maar, geef het. Maar dat staat bij. Kijk, je begrijpt wel kinderen. Als je 10 of 20 of 30 jaar getrouwd bent. Hè, dan heb je geen hekel aan elkaar. Maar ik bedoel, als je jong bent, dan leef je nog zo in een roes. Dan lijkt het dat je denkt dat dat de hemel is, de hemel op aarde. Als de poort opengaat van het huwelijk, dan denk je dat. Maar je voelt wel aan. Je komt al gauw zo als je bent. Ieder zijn gebreken, ieder zijn karakter. En dan zeggen, ja, het spijt me, maar ik zie niks meer in je. Ik kan zo moeilijk met je praten en ik kan me zo moeilijk uiten. En jij, ja? Is dat dan het huwelijk? Of is er elke keer weer, omdat het een verbond is, om de tafel. Samen. Vrouw. En dan geef je dat naampje wat je ze gegeven hebt, misschien in je verkeeringstijd. Toen je al naar elkaar toe begon te groeien. En dan zeg je dat. En dan zeg je, ja, het is verkeerd, maar ik vind het zo moeilijk. Dan is er hulp. Dat wil de Heere God. Ja, we gaan nu naar huis. En we gaan beneden wel zijn alweer eens verder. Maar ik hoop zo dat de Heere God ons, jullie heeft, mij en jullie, Een verbond. God is getuige. Hij is erbij. Het is een stuk van je leven. Vrijwillig. Gekozen. Niet als een jas die aan de kapstok hangt. Gekozen. Voor je leven. Daar kun je niet zo lichtvaardig mee omspringen. En als je zit in de brokstukken, mensen uit ons midden die hebben ermee te maken. Ja, nou gaan we maar niet over schuld praten en over dit en over dat, maar die in de gebrokenheid van het leven zitten, ook van het huwelijk. Of mensen die nog wel getrouwd zijn, maar die elkaar bejegenen alsof ze kat en muis zijn. Dat kan niet. Dat kan niet. Wij allemaal, we zijn schuldig. Jezus heeft gezegd, als je naar een vrouw kijkt en je hebt begeerte in je hart, dan heb je al overstel gedaan. Dan heb je eigenlijk je verbond geschonden. Maar dat we dan samen mogen buigen, samen mogen beleiden, samen mogen vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Help me, want ik maak alles kapot. Zo ben ik om Jezus wil aan.